Het coronavirus heeft het dagelijks leven veranderd. Sociale contacten werden op een lager pitje gezet en velen van ons moesten hun werk anders invullen. Zo ook professionals, die werken met jongeren, kinderen en hun ouders. Het Nederlands Jeugdinstituut vroeg een aantal van hen hun ervaringen te delen. Hoe veranderde hun werk door corona? Met welke dilemma's kregen ze te maken? Maar ook, welke nieuwe inzichten leverde dat op? En wat moet daarvan behouden blijven? Ik ben Max Schuiling. In deze aflevering ga ik in gesprek met Lian Bastiaanse. Zij werkt in Boxmeer als pedagogisch coach bij Spring Kinderopvang. Lian, welkom. We zijn hier in het Brabantse Oefeld bij jou thuis op dit moment.
Ja.
En ik zou van jou wel eens willen weten wat voor werk je eigenlijk doet.
Ik ben pedagogisch coach bij Spring Kinderopvang. Spring Kinderopvang telt 109 kinderopvanglocaties. Daarbij nog eens 125 gastouders. En wij vangen kinderen op in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Okay.
En dan moet je denken aan kinderdagverblijven, 0 tot 4 jaar. Peuteraanbod, dat was vroeger de peuterspeelzaal, 2 tot 4 jaar. En de naschoolse opvang, kinderen van 4 tot 13 jaar.
Ja, nu ben jij pedagogisch coach. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, mijn werk bestaat dus vooral uit het coachen van pedagogisch medewerkers. Het doel van mijn functie is eigenlijk het versterken van het pedagogisch handelen. Mijn functie, en ik ben niet de enige coach binnen Spring Kinderopvang, we zijn met z'n 12 op het moment, is in het leven geroepen door de wet IKK, Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. En wat dat eigenlijk inhoudt is dat wij alle locaties van Spring, alle pedagogische medewerkers, een aantal uren per jaar, maar eigenlijk ook gewoon vooral per week, gevraagd en ongevraagd coachen in hun werk. Vragen van opvoedkundige aard of persoonlijke aard van hoe ga ik met dit kind of met dit gedrag om, of hoe moet ik deze richtlijn het beste vormgeven bij ons op de groep. Hele diverse vragen.
Ja, en hoe ziet een dag voor jou eruit?
Een dag voor mij ziet eruit, ik ga naar locaties en daar begin ik altijd met koffie. meestal word ik gevraagd van, god, kun jij eens op die dag samen met mij naar dit kindje komen kijken of dit vraagstuk met mij behandelen. Dan drinken we samen even koffie, dan spreken we wat kinderen door. En al naar gelang de vraag ga ik dus kijken van, wat kan ik hier gaan betekenen?
Ja.
Dan kijk ik met de pedagogische medewerkers mee in hun werk. En wat mij opvalt, dat vermeld ik.
Ja.
Het is eigenlijk puur ter ondersteuning van die pedagogische medewerker.
Ja.
Ik weet heel veel over de algemene ontwikkeling van kinderen. Ik weet heel veel over het beleid en de richtlijnen binnen onze organisatie. En zij kennen dat individuele kind natuurlijk van haver tot gort.
Ja.
Dus daar moet je een soort van versmelting in krijgen, zodat zij verder kunnen in hun werk of in het contact naar de ouder.
Ja, nu is het zo dat jullie door corona de deuren van de kinderopvang echt moesten sluiten.
Ja.
Wat was de impact daarvan op de kinderen?
Ja, die vind ik lastig te beantwoorden. We hebben wel contact gehouden met ouders. Zo van, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het in de thuissituatie? Hoe gaat het met de kinderen? Daar waar kon, kinderen proberen te spreken. Kinderen leken zich in de leeftijd van 0 tot 4 jaar dat zich nog niet zo heel erg te beseffen van, het is nu ineens allemaal anders in den beginnen. Op een gegeven moment zijn wij zelf ook contact gaan leggen met ouders, maar ook via social media, dus boekjes voorlezen of werkjes aanbieden, waardoor kinderen toch de feeling bleven houden met het kinderdagverblijf of de naschoolse opvang.
Nou, die deuren waren dus gesloten. Wat zijn jullie toen gaan doen?
Mijn organisatie Spring Kinderopvang heeft noodlocaties geopend. Van de 109 locaties waren er uiteindelijk 22 open voor noodopvang. En noodopvang was bedoeld voor ouders werkzaam in een cruciaal beroep. Dus die kinderen waren gewoon welkom.
Ja, voor hen waren de deuren dus open.
Mm-hmm.
Hoe verschilde de noodopvang van de normale opvang?
Ik denk wanneer je in de kinderopvang werkt, bied je eigenlijk een hele duidelijk vaste dagritme en met een hele duidelijke structuur. Dat is hetzelfde gebleven. Alleen werden de pedagogische medewerkers nu geconfronteerd met kinderen die toch enigszins ontregeld binnenkwamen, Omdat nogmaals de noodopvang niet op alle locaties was. Dat was gecentreerd op 22 locaties. Dus voor sommige kinderen was de locatie bekend. En voor andere kinderen die dachten, ja, dit zijn allemaal vreemde gebouwen, vreemde mensen, vreemd speelgoed. Waar ben ik nu eigenlijk? En er was natuurlijk ook noodopvang voor kinderen die nog nooit een kinderopvang hadden bezocht.
Ja.
En daar was alles nieuw voor. We hebben er bewust voor gekozen om niet met mondkapjes of andere...
Waarom?
Omdat dat voor kinderen gewoon te confronterend is, te moeilijk was. En op het moment dat jij een deel van je gezicht gaat bedekken, kan dat kind jou natuurlijk ook niet meer zien. Dus het stukje veiligheid en welbevinden heeft eigenlijk in de noodopvang sowieso altijd wel, maar vooral in die noodopvang echt op één gestaan. Dus waar kon, probeerden ze afstand te houden in het begin. Maar werken met kinderen is heel veel lichamelijk contact, nabijheid, veiligheid bieden.
Maar nu was in het begin natuurlijk nog niet duidelijk dat het coronavirus niet gevaarlijk was voor kinderen. Waarom hebben jullie dan toch de keuze gemaakt om zonder mondkapjes en, zoals ik jou ook hoor zeggen, zonder de anderhalve meter afstandregeling te werken?
De pedagogische medewerkers onderling hielden zeker afstand. Mijn werk was dus ook, ik keek de groepen in en ik keek even van gaat het goed, gaat het niet goed? Heb je een vraag, dan kom ik naar je toe of jij komt naar mij toe. Dus volwassenen hielden afstand, ouders ook zoveel mogelijk. Maar kinderen onderling op deze leeftijd uit elkaar halen, dat ging gewoon niet. Wel werd er met fruitmomenten of andere eetmomenten genoeg ruimte aangeboden om dat iedereen ook ruim kon zitten. Ja, je houdt een kind niet tegen.
Hebben jullie daar met angst naar gekeken? Of dachten jullie, het komt wel goed?
Nee. Nou ja en nee. Kijk, die angst die was bij de ene pedagogische medewerker duidelijker dan bij de ander. Er zijn natuurlijk pedagogische medewerkers die behoorden tot een risicogroep, om wat voor reden dan ook. Die vonden dat lastiger. Maar dat werd bespreekbaar gemaakt met de managers kindcentrum. Die hielden daar in de roostering rekening mee.
Ja. Nu werk jij niet direct met de kinderen?
Zijdelings.
Zijdelings.
Mm-hmm.
Wat was jouw rol?
Nou ja, mijn rol als coach was eigenlijk ineens heel anders. Van normaal coachen op beleid en richtlijnen ging ik naar het begeleiden van werkprocessen onder eigenlijk hele abnormale omstandigheden. Wij hebben het daar als coaches onderling ook wel over gehad, ook met onze leidinggevende, van wat is de noodzaak voor een coach om op locatie te zijn. En wij hebben gewoon wat dat betreft heel veel vrijheid in onze functie. En ik ben op alle locaties geweest. Ik had er drie open.
Ja.
Ik ben daar elke week een dag binnengelopen. En je merkt al heel snel van, oké, hier is het nu druk. Of mensen vinden het te moeilijk als ik binnenkom. Dan ging ik op kantoor zitten en was het, als je een vraag hebt, dan kom maar naar mij toe. Dan kunnen we op afstand even praten.
Ja. Veranderde er nog meer in jouw werk door corona?
Nee, ja, eigenlijk wel, maar ik kan het verschil niet heel goed benoemen. Het was gewoon een algeheel andere situatie. Maar op zich, op het moment dat jij als coach coaching on the job doet, dus je komt een locatie binnen en je gaat daar gevraagd/ongevraagd meewerken, dan signaleer je ook dingen. En dat was nu niet heel veel anders. Als ik signaleerde van, hé, hier lopen toch, want helemaal in den beginnen mochten verkouden kinderen gewoon niet komen. En dan liepen er toch kinderen te hoesten of te snotteren.
Ja.
En dan merkte je bij sommige pedagogische medewerkers wel van, oh, dan moeten we die ouder gaan bellen. En ouders zaten vaak al met de handen in het haar, want ze moesten werken. En, hè? Dus dat zijn dan lastige gesprekken om te voeren. En daar ondersteun je dan in.
Ja, ja.
Ja.
En deed je dat vanuit huis?
Nee.
Nee.
Nee,
dat deed je wel op locatie?
Ik was op locaties.
En jullie vingen ook kinderen op met een indicatie voor, ja, voor- en vroegschoolse educatie.
Mm-hmm.
Om welke kinderen ging dat? En ja, wat hield zo'n indicatie eigenlijk in?
Kinderen krijgen een VVE-verklaring. Een voor- of vroegschoolse educatieverklaring. Wanneer er op wat voor ontwikkelingsgebied dan ook een achterstand wordt bemerkt. Een reden kan ook zijn wanneer ouders een lage sociaal-economische status...
En wat voor achterstand heb je het dan over?
Taal, motorisch, sociaal-emotioneel. Het is maar net daar waar een kind eigenlijk opvalt of uitvalt, net hoe je het wil zien. Daar wordt dus van gezegd van nou, dit kind kan wat extra ondersteuning gebruiken, zodat het met zo min mogelijk achterstand straks naar het basisonderwijs kan.
Ja, ja. En hoe hebben jullie dat eigenlijk ondervangen tijdens de sluiting?
In het begin niet. Het was dicht, was dicht. Op een gegeven moment kwam daar natuurlijk een beetje de vraag van wat doen we nu met die hele kwetsbare kinderen?
Ja.
Daar is ook een plan opgeschreven van nou, wat gaan wij nu doen? Hoe gaan wij contact leggen en houden met deze gezinnen? Al heel snel kwamen er ook vanuit pedagogische medewerkers zijn de initiatieven op gang. Dus nogmaals, social media, het boekje voorlezen wat aan de hand van het thema was. Liedjes zingen die voor de kinderen bekend waren. Dan kon je ouders ook een mailtje sturen of een berichtje sturen van goh, houd onze Facebookpagina of houd dit in de gaten. Daar komen heel veel tips en heel veel dingen voorbij. Dus probeer uw kind thuis aan de gang te houden.
Oké, dus jullie hebben echt social media gebruikt om die mensen te bereiken.
Ja, social media, maar ook gewoon live, zeg maar. Dat, er waren initiatieven van pedagogisch medewerkers die zakjes gingen maken. Dus rugzakje met daarin een gekopieerd voorleesboekje, wat werkjes voor thuis. En dat werd rondgebracht.
Werkte dat?
Ja. Ja, daar waren ouders toch wel heel blij mee.
Ja.
Op een gegeven moment kregen we te horen van jongens, ga nou niet meer de wijk in. Want het is eigenlijk zoveel mogelijk thuis blijven.
Dat mag eigenlijk niet, ja.
Dus wat wij deden was het omdraaien. Dan ging er een bericht uit naar ouders. Van goh, luister, bij die locatie staat een gele bak buiten. En daar staan daar kunt u een vakantieboekje uithalen. Of een rugzakje. Of de moederdag cadeautjes. Hè? En ouders liepen dan ook echt een rondje met hun kind gedurende de dag een keer.
Precies. Ja. Kan je me iets meer vertellen over hoe de ouders eigenlijk met deze hele crisis zijn omgegaan?
Nou, verschrikkelijk goed. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik merkte, ik kreeg heel veel terug van pedagogisch medewerkers. Op een gegeven moment gingen wij belrondes doen om contact te houden met ouders en kinderen.
Wat bedoel je met belrondes?
Alle kinderen hebben een vaste mentor. Dus één pedagogisch medewerker heeft een aantal kinderen onder zijn of haar hoede. Waar hij of zij dan mentor van is.
Ja.
En zij houden dus contact met die ouder. Dus zij zijn letterlijk gaan bellen. Soms geprobeerd met FaceTime als dat lukte. Of Skype. Mm-hmm. Dus eerst met de ouder een gesprekje van hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met het kind? Geprobeerd om af en toe ook het kind zelf aan de telefoon te krijgen. Dus op zo'n manier werd er ook continu contact gehouden. En op een gegeven moment merkten we ook dat vooral in een aantal gezinnen de spanning wel hoog opliep. En dachten we van ja, daar moet je ook wat mee.
Ja.
En daar zijn dus ook dingen voor opgestart.
Wat voor dingen?
We hebben op een gegeven moment een samenwerking gemaakt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We merkten, als pedagogisch medewerkers gingen bellen naar een gezin waarvan een ouder zei, het gaat niet goed hier. Om wat voor reden dan ook, het gaat niet goed hier. Dan stimuleerden wij de ouder, of de pedagogisch medewerker stimuleerde de ouder om het Centrum voor Jeugd en Gezin te bellen. Daar zaten dan jeugdconsulentes die het verhaal aanhoorden. En op basis van de beoordeling van zijn jeugdconsulenten werd dan weer contact gelegd met onze organisatie. En werd er gekeken van nou, als volgens het CJG nodig was dat kinderen uit dat gezin toch gebruik gingen maken van de noodopvang. Ondanks dat ouders dus niet werkzaam waren in zo'n cruciaal beroep.
Ja.
Dan waren kinderen welkom.
Oké,
ja.
Dat wel.
Ja.
Hoe merk je eigenlijk dat het niet goed gaat bij zo'n gezin?
Letterlijk bellen. Als pedagogische coaches hameren wij eigenlijk ook heel erg op het stuk. Wij zorgen voor dat kind. Wij voeden dat mee op. Wij doen wat in die ontwikkeling. Maar houd ook die ouder dichtbij. Want op het moment dat een ouder zijn kind naar ons brengt. Dan wil je natuurlijk ook heel graag dat hij daar volledig vertrouwen in heeft. En zijn kind graag bij je achterlaat. Hou die ouder dichtbij, bedoel ik eigenlijk. Praat er mee. Laat ze in hun waarden. Ja. Heb respect. Toon respect. Zorg dat je die band goed opbouwt. Want op het moment dat wij signaleren, hey, er gaat iets niet goed in de ontwikkeling, of er gaat iets niet goed daar thuis. Ja. Dan moeten we ook dat gesprek voeren met een ouder.
Ja.
En dat doe je natuurlijk niet wanneer de verhouding niet goed is. Dan loopt dat wat minder lekker. Dus al onze pedagogische medewerkers hebben eigenlijk gewoon al jarenlang geïnvesteerd vaak in een band met ouders. Dus wanneer je belde in coronatijd en zei van, hey joh, hoe is het nou? Even lekker op zijn Brabant. Dan waren ouders vaak gewoon heel eerlijk.
Jawel, toch?
Ja,
vaak lijkt me wel. Namelijk wel lastiger.
Ja, en soms is het juist makkelijk dat iemand je niet recht aankijkt. Dat het juist fijn is dat je gewoon over de telefoon. En soms was het echt gewoon een kwestie van even stoom afblazen. En
weer verder kijken.
En weer verder kijken. Ja. Pedagogische medewerkers konden ouders dan nog wat handvatten geven, wat tips geven. Wanneer een pedagogisch medewerker dacht van, dit weet ik niet. Dan werd ik gevraagd als coach van, goh, wil jij deze ouders bellen? Dat werd gevraagd.
En dat zijn dan ouders waarbij het lastig is om te achterhalen hoe het nou echt met ze gaat?
Ja, of juist ouders die zeiden van, ja, ik zie het niet meer, ik weet het niet meer, ik help.
Als zo'n pandemie dan uiteindelijk heel reëel is, dan moet je ineens schakelen. Moet je allerlei beslissingen nemen. Daar komt ook een stukje creativiteit bij kijken. Kun je iets vertellen over de creativiteit van je medewerkers?
Ja, ik vind ze altijd verschrikkelijk creatief. Omdat je ziet dat wat zij doen, het voor de kinderen zorgen, maar vooral ook het ondersteunen van die ontwikkeling van die kinderen, dat is de hoofdtaak. Maar als je ziet wat er voor bijzaken nog rondomheen komen. Zij moeten altijd al heel creatief zijn van wat doe ik wanneer en hoe doe ik dat en met wie doe ik dat. Dat werd nu eigenlijk alleen maar duidelijk dat dus voor een stuk flexibiliteit zorgt. Dat maakt dat ze eigenlijk alles makkelijk oppakten. Ze gingen echt eigenlijk al voor de afdeling kwaliteit en pedagogiek en ons coaches en managers uit al bedenken van, ja, maar hoe gaan wij nou zorgen dat die kindjes toch iets leuks te doen hebben? Dus heel veel initiatieven kwamen later op papier, of daar werd wel over gepraat op ons eigen springnet, zeg maar. Daar waren sommige mensen al lang mee bezig.
Ja.
Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Dat enorme kloppende hart voor die kinderen. Ik vind dat wij als werkveld onszelf enorm goed op de kaart hebben gezet. Met onze flexibiliteit en onze inzet. Het heel snel kunnen schakelen. Het meteen goed willen oppakken van de samenwerking met bijvoorbeeld het basisonderwijs. Waar kunnen we elkaar in helpen? Onze locatie, een hele kleine locatie, bijvoorbeeld een basisschooltje in een dorp met een klein peuteraanbod en een kleine BSO. Joh, jullie zijn nu dicht, maar kunnen jullie pedagogisch medewerkers misschien bij ons in school de noodopvang verzorgen, dus de kinderen opvangen? Dan kunnen wij als leerkrachten het thuisonderwijs inregelen.
Hmm.
Tuurlijk, doen we.
Hmm. Als je die vraag nou betrekt op de pedagogisch medewerker, wat hebben zij dan geleerd van deze periode?
Ik denk hetzelfde. Wat ook wel heel grappig was, maar dat is dan op heel klein niveau, is van, oké, ik werk nu niet op mijn eigen locatie. Ik werk nu op deze locatie. We hebben allemaal hetzelfde beleid en dezelfde richtlijnen van Spring, maar toch wijken jullie daarvan af. Ze zijn met elkaar in gesprek gegaan. Ze hebben letterlijk bij elkaar in de keuken kunnen kijken van, hoe doen jullie dit? Oh, wij doen dat zo. Oh, jullie hebben, dit is leuk. Oh, dit gaan wij ook doen. Nou, zij doen dit. Dit gaan wij dus echt niet doen. Hè? Dat doen wij dus echt wel veel beter.
Ja.
Dus dat.
Voor mij wil je dat ook volhouden?
Ja, dat zou ik leuk vinden. Ja. Maar goed, ik hou wel van veranderingen en van spontane dingen.
Is daar ruimte voor?
Ik denk bij de mensen onderling zeker wel. Maar je zit natuurlijk ook wel met een stukje vaste gezichten waar je rekening mee moet houden. Je kunt niet zomaar, wanneer je werkt met de allerjongste kinderen, kun je bij je gebonden aan maximaal 2 à 3 gezichten voor 1, zeg maar, 0-jarige. Dat is het nieuwe beleid voor werken met baby's. Dat die kinderen dus, die moeten zich veilig kunnen voelen en kunnen hechten. Een kind hecht zich tussen de 2 à 7 mensen hecht die zich aan. Dus je kunt daar niet een hele rits aan pedagogisch medewerkers aan zo'n kinderen blootstellen.
Zijn er nou nog meer vernieuwingen of veranderingen die behouden zouden moeten blijven binnen Spring?
Nou, ik denk dat wij als organisatie al heel veel de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld basisonderwijs of jeugdzorg of wat voor instanties dan ook. En het was gewoon mooi om te zien hoe snel dat nu allemaal ineens even heel gauw kon. Dus ik hoop eigenlijk dat contacten die toen zijn gelegd, gesprekken die in de afgelopen tijd zijn geweest, dat een goede, solide basis biedt om die uitwerkingen nog, of die samenwerkingen nog verder uit te werken.
Mooi. Heb jij een laatste tip voor andere professionals?
Omarm de verandering. Het was niet anders. Ja, kijk wat je wel kan in plaats van wat er niet meer kan.
Bedankt voor het luisteren. De komende tijd gaan we ook in gesprek met andere jeugdprofessionals. Heeft de coronacrisis ook bij jou geleid tot nieuwe inzichten? We horen graag al jullie ervaringen. Mail naar coronavirus@nji.nl en mogelijk nodigen we je uit om die ervaringen hier met ons te delen.